Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 40. 40, vers 1 en vers 2. Wij lezen Gods woord uit Lucas 2, vanavond de versen 13 tot en met 20. Lucas 2, de versen 13 tot en met 20. En in aansluiting aan dit schriftgedeelte zingen we Psalm 21, het 13e vers, verhoog, o Heer, uw naam en kracht. 21, het 13e vers. En van stonde aan was er met de engelen menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Wij luisteren naar het kerstevangelie vanavond zoals we dat vinden in het gelezen schriftgedeelte, het tweede hoofdstuk van Lucas en daarvan het 20e vers. Het 20e vers van dit hoofdstuk. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Grote en heerlijk God, gij hebt het voor uw kerk op deze aarde tot kerstfeest gemaakt. Toen gij uw zoon in deze wereld gezonden hebt en toen hij de zonen Gods menselijk vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria, en toen hij mens onder de mensen geworden is. En bij die gebeurtenis heeft de hemel gezongen. En gij hebt op aarde ook het lied gegeven. En zo is het er op aarde ook gebeurd dat mensen God hebben geloofd en geprezen over al dat goede dat gij uit vrije goedheid bereid hebt. Dat heil dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Het is allemaal geconcentreerd in de Heere Jezus Christus, het kind van Bethlehem, die bij zijn opgroeien en bij zijn rondwandeling op aarde bewezen heeft en gebleken is de Zoon van God te zijn, heerlijk in majesteit, maar vooral ook groot, oneindig groot in zondaarsliefde, en die de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde toe. Wij willen u ootmoedig bidden, Heere, dat gij ons ook iets wilt geven van het feest, van de vreugde, over het wonder, dat gij er ons ook wat van geven wilt, dat ook wij in aanbidding mogen knielen in de geest bij de kribbe. En dat ook wij mogen kennen de verwondering dat gij omgezien hebt naar een verloren en een zondige wereld. En dat dat allemaal vrucht is van eeuwig welbehagen. Heren, laten wij bij de klanken, de bekende klanken van het evangelie toch niet blijven staan. Maar laat het er ons toch om te doen zijn dat we verstaan mogen met het hart wat dit alles te zeggen heeft. De wereld gaat eraan voorbij. Maar zoals dat toen was, in de dagen van uw komst in deze wereld, Heere Jezus Christus, toen ging de godsdienst er ook aan voorbij. En allerlei godsdienstige mensen hadden kennelijk toch geen belang bij u, de geboren zaligmaker. Het waren er inderdaad toch maar enkelen op de grote massa gerekend. En toen u uw werk volbracht had, toen hebt u gezegd, en wie heeft nu onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Heren, in dat licht gezien is het ook geen wonder dat de wereld van vandaag er ook aan voorbij leeft. Hoeveel aandacht er ook aan kerstfeest gegeven wordt en hoeveel dingen er ook naar kerst genoemd zijn. Maar het heeft allemaal niet zoveel waarde en voor de eeuwigheid heeft het helemaal geen waarde. Geen wonder, heren, dat als het toen zo was, dat het nu nog zo is. Geen wonder dat wij er van nature ook aan voorbij leven. En dat het bij ons ook niet ver komt. Al wordt het ons verkondigd en al wordt het ons bij herhaling verkondigd en al wordt het ons voor de zoveelste keer verkondigd. Wij zullen ook nooit verder komen dan die mensen in Bethlehem kwamen, die toen ze het van de herders hoorden, alles wat hun over het kindeke gezegd werd, niet verder kwamen dan verwondering. Maar niet één van hen is in het spoor van de herders naar de kribbe gegaan. En niet één van die mensen in Jeruzalem die het later van de wijzen hoorden dat de koning der Joden geboren was, is met die wijzen meegereisd toen Bethlehem Juda aangewezen was als de geboorteplaats. Heren, zo gaat het met ons ook. En u weet hoe het met een ieder van ons heel persoonlijk is. Of wij in de geest al ooit die reis naar Bethlehem gemaakt hebben. En of wij ooit in de geest al hebben geknield en aangebeden. Of dat het bij ons gebleven is bij het aanhoren van die dingen. En misschien hooguit nog bij wat verwondering. Maar dat was het dan ook allemaal wel. Als dat zo nog is, o God. Wij kunnen denken wat we denken en we kunnen menen wat we menen, maar als het zo nog is en niet meer, wil ons dan nog door genade eens leren om echt kerstfeest te beleven. En ons niet met een illusie bezig te houden en op de been te houden. En ons niet met wat stemming en met wat gevoel tevreden te stellen, maar leert u ons dan eens echt de diepe zin van dit heilsfeit. De noodzaak ook van de komst van de Heere Jezus, maar ook de vrucht die die komst in het leven van mensen mag hebben, als zij toegepast wordt door uw Heilige Geest. Heere, en laat het ons daar dan om te doen zijn. En u weet het ook in ons midden, u kent ze bij wie het daar inderdaad om gaat. Die begeren, die er naar uitgezien hebben, om op de herdenking van uw geboorte, Heere Jezus, ook eens iets te mogen verstaan en te beleven van dat zalige dat in dat heilsfeit gelegen is. Heere, wil de wens en wil de bede niet beschamen. En wilt gij uw gunst, uw rijke gunst, daarin nog bewijzen. We zullen er vanavond bij stilstaan, heren, hoe ook datgene wat gij te beleven geeft, uitloopt op de eer en de verheerlijking van uw naam. Want zo staat het toch in de psalmen, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En als gij uw eerstgeborene, uw enig geborene in de wereld inbrengt, dan juichen niet alleen de engelen Gods, maar dan is er op aarde ook een volk dat in het spoor van die engelen ook gaat loven en prijzen en God gaat verheerlijken. Heren, dat was toen zo. Dat zal zeker nog zo zijn. En om al uw werken zult gij geprezen worden. Heren, mogen we daarin mee leren doen. Wilt gij ons dan dat nieuwe lied in de mond geven? En wilt gij ons dan genade schenken om u op dit feest, dit kerstfeest, ook echt te bedoelen? Plaats u zelf dan ook in het middelpunt. En wilt gij uw genade in dat alles rijk verheerlijken. Heere, en dan gaat het ook om dat kind. En dan gaat het om zijn lof en om zijn eer. En dan zullen al degenen die gij aan hem verbindt en die gij door het geloof met hem verenigt, hem ook alle eer en aanbidding waardig gaan achten. Om zijn komst in de wereld, om zijn werk in deze wereld, om zijn uitgang die hij volbracht heeft, om zijn heerlijkheid die hij verworven heeft, om het heil dat hij tot stand gebracht heeft, en om al dat volkomen werk wat hij verricht heeft en wat tot in alle eeuwigheid vrucht zal dragen. O Heere, schenk die zegen, dat we hem ook mogen kennen en dat we hem mogen eren met lofgezangen. Zegen zo uw woord. Wilt u het wel maken, o God, overal waar dat evangelie gepredikt wordt. En laat zo ook op deze dag, deze dagen, uw koninkrijk voorspoedig mogen komen. Wilt u de vorst der duisternis tegenstaan en hem verhinderen zijn werk, zijn verstorend en afbrekend werk te verrichten. Hij zal dat altijd weer doen. Hij heeft het altijd geprobeerd. Hij heeft de komst van Christus in deze wereld zoeken te verhinderen. Hij heeft het niet voor elkaar gekregen, want Heere, gij zijt gekomen. Maar hij zal toch altijd alles in het werk stellen om de komst van Christus tot het zondaarshart tegen te houden. Door dat hart gesloten te houden en door de gedachten af te leiden en door een blinddoek over de ogen te werpen, zodat ons niet beschijnen zal dat licht dat in deze wereld is opgegaan. Maar Heere, u weet zijn listen, u weet ook zijn bedoelingen. En of hij dat nu openlijk of bedektelijk probeert uit te voeren, u weet ook alle middelen en u hebt ze tot uw beschikking, Heere, om zijn werk te verstoren. Laat hem dan niet toe ons enig hinder te doen. Maar wilt gij onze gedachten gevangen leggen onder de heerschappij van uw genadewoord? Wilt u uw knechten bekwamen tot het werk waartoe gij hen roept? Wilt gij geven, Heere, dat hun arbeid ook niet ijdel zal zijn? En laten ze het in afhankelijkheid van u verwachten mogen. Zegen uw woord alom, Heere, in deze wereld. Ook voor uw volk Israël. Toen u tot het zijne, zo staat het in de schrift, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Toen was er geen plaats voor u, in het uur van uw geboorte niet. En verder tijdens uw leven ook niet, Heere. En ze hebben het u niet gegund dat u langer een plaats in hun midden zoudt hebben. Nog altijd is dat deksel op hun hart. O God, wij bidden u dat volk van Israël tot bekering wilt brengen. En dat u het evangelie van de geboren zaligmaker daar geven wilt. En dat degene die in dat werk zijn aangesteld toe wilt rusten om een getrouw getuige van Jezus Christus te zijn. En die boodschap door te geven. Mocht het zijn tot roem van uw genade en tot zaligheid van zielen. Ook onder het heiden, in de heidenwereld, Heere, is dat evangelie zo noodzakelijk. Simeon heeft ervan geprofeteerd en die profetie mag toch gedurig nog moed geven, ook bij het werk van het verkondigen van het evangelie onder de heidenen. Licht tot verlichting der heidenen zal de Heere Jezus Christus immers zijn. En tot heerlijkheid van uw volk Israël brengen dan ook uit de heidenwereld nog velen toe, o God. En wilt gij nog vele gesloten ogen openen en in het licht van uw genade doen aanschouwen. Hoor ons, o genadige en barmhartige ontfermer. Rechten kunnen we u ook vanavond niet aantonen. En we hebben niets waarop we kunnen pleiten dan alleen het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Maar mogen we dat dan ook aangrijpen en u daarop wijzen, o God. En wil ons zo om Christus wil nog een genadig ontfermer wezen, die verzoening doet over onze zonden. Uit genade alleen. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, het eerste en het derde vers. 89 vers 1, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen en de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Lezen wij het kerstevangelie en nemen we daarbij niet alleen het tweede hoofdstuk van Lucas, maar ook het eerste hoofdstuk. Dan is het ons al heel spoedig duidelijk dat er rondom de geboorte van de Heere Jezus Christus heel wat gezongen is. In het eerste hoofdstuk van Lucas lezen we de lofzang van Maria. En hebben we die gelezen, dan een klein stukje verder komen we de lofzang van Zacharias tegen. En komen we dan in hoofdstuk 2, dan lezen we daar de lofzang van Simeon. En ondertussen hebben we dan ook al gelezen de lofzang van de engelen. Wij noemen dat lofzangen en terecht. Al wordt dat zo in de Bijbel niet met zoveel woorden gezegd, Er wordt van de engelen niet gezegd dat ze gezongen hebben, maar dat ze datgene wat ze gezegd hebben, gezegd hebben. Ze prezen God en zeiden, ere zij God in de hoogste hemelen. Maria, van Maria wordt gezegd, Maria zeide, mijn ziel maakt grote Here. Van Zacharia staat geschreven, Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde zeggende. En toch noemen wij dat lofzangen. En we zeggen zo terecht, want het zijn liederen die gezongen zijn. In ieder geval, zowel de toon als de vormgeving, ze duiden erop dat hier het woord dat God gesproken heeft en de daden die God gedaan heeft een echo kregen in de beleving. En dat vanuit de beleving van deze dingen het hart vol was en overvloeide tot lof en prijs van de Heere. Maar als we dan zo luisteren mogen naar allerlei liederen die opklinken, dan paart zich in dat koor van degene die leerden zingen ook de stem van de herders. En ik aarzel dan ook niet om datgene wat in onze tekst in de 20e vers van Lucas 2 verteld wordt, de lofzang van de herders te noemen. Ook zij hebben gezongen, al staat het er niet met zoveel woorden bij met welke woorden ze dat gedaan hebben. Er staat evenwel dat zij God verheerlijkten en dat zij God prezen over alles wat ze gehoord en gezien hadden. Dus ook die herders, ze hebben een plaats in dat koor van zangers, zeg maar, rondom de kribbe, zangers ter ere van God en van het lam. En zo loopt ook in het leven van de herders datgene wat God hen bereid heeft uit op de verheerlijking van de drie-enige. Gods eer wordt in dat lied bedoeld. Gods deugden worden in dat lied geprezen. Gods naam wordt in dat lied hoog gehouden. Nu waren de herders onder Israël al van ouds bekend om hun zang. En om eerlijk te zeggen, die herders hadden daar ook veel meer gelegenheid voor dan mensen die een ander beroep uitoefenden. Ze hadden ook alle aanleiding om te zingen. Gelegenheid hadden ze, want vaak bestond hun werk in het de wacht houden bij hun kudde en hun kudde voorgaan naar allerlei weidegronden en het goede voor hun kudde zorgen. Maar dat was nou niet direct zwaar werk, dat was nou niet direct werk waar ze ook volledig alle aandacht op moesten concentreren. Zeker niet als ze hun kudde op een rustplaats gebracht hadden en als die kudde dan rust kon nemen. Dan hadden die herders alle gelegenheid om zich aan de zangkunst te wijden. Ze deden dat. En als ze rondom zich keken, rondom in de natuur, de werken van Gods handen aanschouwden, dan was er ook best stof om te zingen. De natuur, Gods werken in het rijk der natuur, reikten die herders allerlei thema's aan. Zoals ook die andere herder van wie we in het Oude Testament lezen, degene die het als eerste wellicht gedaan heeft, waarna zoveel anderen van datzelfde beroep hem gevolgd zijn, David. Als David op de nacht waarop hij de wacht bij de kudde hield de hemel aanschouwde, zingt hij ervan en dan zegt hij, aanschouw ik de hemel, het werk uwer handen, wat is dan de mens dat gij zijner gedenkt? En als David op de dag de zon ziet opgaan en die zon tot hoogte ziet klimmen, zodat de ganse natuur baat in het heerlijke zonlicht, dan spreekt hij ervan in zijn lied, de dag aan de nacht, aan de dag verkondigt wetenschap. Want inderdaad, in de werken van Gods handen is allerlei stof te vinden om de schepper en de onderhouder van alle dingen te prijzen en te eren. Naarmate ze er zelf zicht op krijgen, Naarmate ze er kennis van krijgen, naarmate ze er lust in hebben om die werken van Gods handen te doorzoeken, eindigt dat onderzoek in het lied waarin God groot gemaakt wordt. Maar er zijn meer thema's om te bezingen. Daar is ook het thema van de goddelijke genade. En als we nog een ogenblik aan David, aan die dichter denken, dan weten we dat David nog meer dan de natuur ook het rijk van Gods genade tot het thema van vele van zijn liederen heeft gemaakt. En dat kon hij ook doen, omdat hij daar ook kennis aan had gekregen. Niet alleen had hij zicht gekregen op de grootheid en de majesteit Gods in de dingen om hem heen, maar ook had hij vanuit eigen ondervinding door de werking van Gods geest kennis gekregen van de genade Gods en van de werken van die genade Gods ook aan zijn ziel. En zo kon hij daar ook van zingen en hij heeft het gedaan en hij heeft het, degene die na hem kwamen en die datzelfde beroep uitoefenden, ook voorgedaan. Leeft de herinnering aan David nog voort daar in de velden van Efrata? In ieder geval, iedereen weet dat David de stad, dat Bethlehem de stad van David is. In ieder geval, iedereen weet dat David daar vandaan kwam en dat David daar ook zijn kudden weidde. En hebben die herders van wie we in Lucas 2 gelezen, en die ongetwijfeld toch in David ook iets herkend hebben, geestelijk herkend hebben, en die in de liederen Davids toch ook iets van hun eigen hart en leven teruggevonden hebben, hebben die herders ook de zangkunst beoefend? In ieder geval, ze beoefenen die zangkunst wel in de kerstnacht. David heeft verlangt om de dag van Christus te zien. En in het geloof heeft hij hem gezien. En deze herders hebben ook verlangd om de dag van Christus te zien. Want ze behoorden bij het adventsvolk van die tijd. Bij dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. Bij dat volk dat in zichzelf ellendig en arm is. Maar dat het geleerd heeft in de beoefening om op de naam des Heren te betrouwen. En daarom konden ze niet meekomen met de mentaliteit, met de geest van hun tijd. Konden ze niet meekomen, ook met de religie van hun tijd niet. Daar misten ze zoveel in. En daardoor, in die religie werden ze maar aangespoord om te werken en om te werken. Om te doen en om te doen. Maar zij waren zo ellendig en arm in zichzelf. En ze konden zo weinig. En ze schoten met datgene wat ze dan deden in gehoorzaamheid aan de wet nog maar zo weinig op. En ze kregen daar geen vrede door in hun hart. Er bleef een leegte. Hun zonde werd daardoor niet weggenomen. Hun ongerechtigheid werd daardoor niet verzoend. En ze beseften het meer en meer. Dat God de hemelen zou moeten scheuren en dat hij zelf neer zou moeten komen. En dat hij alleen als hij zijn belofte zou vervullen voor verandering in hun lot zou kunnen zorgen. En dat hij hun neergebogen ziel alleen zou kunnen oprichten. En dat hij troost zou kunnen geven in hun troosteloosheid. En nu hebben ze die engelen gehoord, eerst die ene engel. Die blijde boodschap bracht. Die boodschap heel speciaal aan hen geadresseerd. Die boodschap waarin het zo persoonlijk gemaakt werd, dat ze het met hun eigen oren die engel hebben horen zeggen: ik verkondig u grote blijdschap. U is heden geboren. Voor u is hij heden verschenen. En toen hebben ze daarna die andere engelen gehoord, die hemelse heerlegers, die gekomen waren om die boodschap van die ene engel te ondersteunen met hun lied, waarin ze God prezen en verheerlijkten en waarin ze iets uitspraken over de vrucht, de zalige vrucht die de komst van de Heer Jezus in deze wereld zou hebben in het tot stand brengen van de waarachtige vrede. En toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, toen hebben de herders een ogenblik wellicht in stilte, in gepeins, in verwondering nog na zitten denken over wat ze gehoord hadden. Totdat een uit hen tegen de andere zei: niet wat was dat mooi, of wat klonk dat prachtig, of wat een helder en heerlijk licht omscheen ons. Maar totdat een uit hun kring tegen die andere zei: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze hoefden er niet lang over te praten, maar ze gaven terstond die ene herder gelijk. En ze zijn gegaan en vragen zoals: en onze kudden dan, en de vuren die branden en die brandende moeten blijven dan om de roofdieren op een afstand te houden, en al die andere dingen dan? Vragen van dien aard konden ze rustig terzijde stellen, want er is toch een God in de hemel die regeert. Dat hebben ze zo pas toch nog bewezen. En die God beschikt toch over engelen, die hem ten dienste staan. Kan God die engelen dan niet zenden om de roofdieren weg te houden en de wacht te houden over de schapen? Zij hebben die boodschap gekregen en ze hebben begrepen dat ze die boodschap niet vrijblijvend gekregen hebben. Ze hebben begrepen dat die boodschap opgevolgd moet worden, want die engel heeft gezegd: gij zult het kindeke vinden. Niet hier, niet hier in de velden van Efrata, maar daar waar God dat kind heeft neergelegd, in de kribbe, gewonden in doeken. En dus moesten ze wel gaan en konden ze de rest aan God overlaten. En ze zijn gegaan en ze zijn niet traag gegaan, maar ze kwamen met haast. En ze vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En ze hebben het aanschouwd en ze hebben aangebeden. En toen ze weggingen, toen hebben ze ervan gesproken. Kon ook niet anders. Zoals het niet anders kon in hun gaan naar Bethlehem. Ze moesten wel, getrokken door de aantrekkingskracht van dat kind in de kribbe. Zo kon het ook niet anders of toen ze er geweest waren, toen ze dat wonderen, die verborgenheid gezien hadden, God geopenbaard in het vlees. En toen hun ziel gered is geweest, toen ze de vervulling van de belofte aanschouwden, toen ze het antwoord, het goddelijke antwoord op hun adventsbeden en zuchten gezien hadden, toen ze gezien hadden, God heeft de hemelen gescheurd. Hij is neergedaald, toen dat alles heerlijke werkelijkheid voor hun ogen geworden was. En toen ze met persoonlijke toe-eigening dat kind in de armen van het geloof mochten omhelzen, toen kon het ook niet anders. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En toen ze door de dorpsstraat van Bethlehem gingen om terug te keren naar de velden van Efrata, toen hebben ze het in die nacht aan ieder die maar luisteren wilde gezegd. Ze maakten het al onbekend, het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En nu ligt Bethlehem weer achter hen. Het bezoek aan de stal is voorbij. Er zijn geen mensen uit Bethlehem meegegaan met hen. Maar ze zijn weer bij hun kudde terug. En als ze bij hun kudde terug zijn, dan hoeven ze de boodschap niet meer te brengen. In die zin van: kom, ga met ons en doe als wij. Maar toen zijn ze gaan zingen. Toen ze wederom keerden en wederom gekeerd waren. Toen kwam uit hun mond, toen kwam van over hun tong, maar toen kwam vooral ook vanuit hun hart de lof des Heren. Toen verheerlijkten ze en prezen ze God over alles wat ze gehoord en gezien hadden. Wanneer zingen ze dat lied dus? Als ze bij het kindeke geweest zijn. Maar voor die tijd dan. Voor die tijd is er ongetwijfeld ook een lied in hun hart geweest. Dat kan eigenlijk ook niet anders, nietwaar? Denk u nog even die situatie van deze herders in. In vele opzichten was het leven voor hen een grote teleurstelling geweest. Wie begreep hen nog? In dat godsdienstige Israël met zijn eigen gerechtigheid? Waar was nog een getrouwe leraar in die dagen? Waar werd het evangelie nog zuiver verkondigd? Wie begreep hen nog? Bovendien in nationaal opzicht, alles duister, de Romeinen heersten over hen. De troon van David, vakant, daar zat een heiden, daar zat een halve heiden, Herodes, een Edomiet op de troon. En voor de rest had je daar de Romeinse stadhouder en zag je gedurig de Romeinse soldaten over Palestina's wegen marcheren. En moesten ze, nou ja, die herders misschien niet zoveel, omdat ze zo weinig inkomsten hadden, maar iedereen was toch verplicht om aan Caesar zijn belasting te betalen. Nee, als het daarop aankomt, dan was het leven voor die herders niet zo gemakkelijk. En dan ook nog altijd in de verwachting moeten leven. Al zo lang. Al zo lang. En zolang is dat adventsgebed al opgezonden. En nog altijd bleven de hemelen dicht. Heeft God, zo zal het wellicht ook wel eens in het hart van hen geleefd hebben. Heeft God dan vergeten genadig te zijn? Heeft de toezegging een einde? En toen scheen dat licht, de heerlijkheid des Heren omschenen. En toen daalde de hemel af. En toen kwam die hemelbode. En toen kwam die heel persoonlijke boodschap. U herders, is heden geboren. En toen kwam de hemel naar beneden in de vorm van die hemelse legermachten. En toen klonk dat hemelse lied, zo schoon als het nog nooit op aarde geklonken heeft. En toen kwam die gang naar Bethlehem. En toen kwam dat aanbidden van dat kind. Ondertussen is er een lied in hun hart geweest. Laat ik het zo zeggen. In onze tekst staat dat ze, zo lezen we dat dan, zo verstaan we dat, dat ze zongen. Maar voor die tijd zong het in hen. Begrijpt u dat? Het kwam er zo nog niet direct uit. Maar het zong wel van binnen. En dat gebeurt als je weer eens echt hebt mogen luisteren. Als het woord van God is echt met kracht aan je ziel is toegepast. En als je er de troost van hebt ontvangen. En als God je weer eens een woord meegeeft waarmee je verder kunt. En als je het ondervinden mag dat de Heere naar je geroep geluisterd heeft. En dat de Heere uitredding geeft. Dan gaat het zingen van binnen. Ook al is het dan nog niet direct in woorden uitgedrukt. Maar de lofzang is wel in stilheid tot God. Maar toen ze bij het kind geweest waren. En toen zij daar met hun ogen. En dat is tegelijkertijd ook met hun geloofsogen. Gezien hebben. Het woord dat vlees geworden is. Geen gedaante en geen heerlijkheid, dat zij hem zouden begeerd hebben. En toch vol gedaante en vol heerlijkheid. Waarom ze hem met heel hun ziel begeerd hebben. En waarom ze hem met heel hun hart hebben mogen toe-eigenen en aannemen. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid, toen ze dat hadden gezien en toen ze dat hebben beleefd. Toen is het lied uit hun mond, uit hun keel, uit hun hart ook tevoorschijn gekomen. U ziet, dat lied heeft een geschiedenis. Dat lied is er niet in één keer. Dat lied dat is geleerd. Er is een ontstaansgeschiedenis. Voordat het lied geboren is, heeft God het verwekt. En is het tot rijping geworden. Anders gezegd, voordat ze gingen zingen, hebben ze zangles gehad. En zijn ze geoefend in de stilte. Zijn ze geoefend in de diepte. En daarom zit er niks oppervlakkigs in dat lied. Zoals er in vele liederen helaas wel zoveel oppervlakkigheid zit. Maar bij die herders niet. Ze hebben het geleerd, zei ik. Ze hebben het geleerd in hun verwachtingstijd. Ze hebben het geleerd toen ze hun gemis inleefden. En toen God dat gemis in hun leven zo duidelijk maakte dat ze gingen uitzien en gingen hopen. En dat ze met een gespannen verwachting, met een gespannen ziel gingen uitkijken. Die dag, die morgen, ach wanneer. Ik zei het immers, ze hoorden bij het adventsvolk. Ze hoorden bij diegene waarvan verderop in het tweede hoofdstuk gesproken wordt als degene die voor Jeruzalem verlossing verwachtte. Of zoals Simeon van Simeon getekend wordt als een kenmerk dat hij de vertroosting Israëls verwachtte. Wel, in die periode, toen er nog niks te zien was. En toen ze het nog moesten doen met de toezeggingen van de Heere. Toen ze het nog moesten doen met dat woord dat God gesproken had, waarop de Heere hen verwachting gegeven had. Toen is dat lied in zijn grondtonen ontstaan. En toen kwam die engel, en toen kwamen die engelen, en toen stonden hun oren wijd open, en toen kwamen ze bij dat kind, en daar hebben ze hun ogen mogen gebruiken. De honger die er in hun ziel lag, werd verzadigd. Eerst was die verwekt, nou wordt die verzadigd. En toen hebben ze dat lied van God ook nog gekregen. Zo gaat het met een echt lied. Dat krijgt een mens. Dat legt God in je mond. Zo gaat het met een echt lied, waarin God echt verheerlijkt wordt. Dat wordt geboren. Dat is een geschenk. Ziet u maar in die 40ste psalm waar we van gezongen hebben. David in de ruisende kuil in het modderig slijk. Hij kon geen kant uit. Hij kon alleen nog roepen. Hij kon alleen nog, en daar heb je weer dat advents verwachten. Hij kon alleen nog uitzien. Ik heb de Heere lang verwacht. Verder kon hij niet komen. En dat is al ver als een mens zo mag komen. Dat is al ver als een mens daar mag komen. De Heere lang verwachten. Niet na het eerste wachten en dan teleurgesteld zijn omdat er geen antwoord komt, het opgeven. Maar aanhouden, aanhouden. Ik heb de Heere verwachtende verwacht. En verder niet. En hij heeft zich tot mij geneigd. Toen kwam die engel om het tegen die herders te zeggen, u is heden geboren. En hij heeft mij opgevoerd uit de ruisende kuil en het modderig slijk. En hij heeft mij op een rotssteen geplaatst. En hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft mij een nieuw lied in de mond gegeven. Ziet u, je krijgt het. God geeft het. En als een kind van God mag gaan zingen, dan hoeft hij het zelf niet te maken, maar dan legt God hem dat nieuwe lied in de mond. En zo hebben ze het geleerd. Weet u daar ook van? Weet u ook van dat onderwijs, van die zangles die de Heilige Geest geeft? Weet u dat ook van dat verwachtende leven en dat uitzien? Weet u dat ook van dat er dan toch tijden zijn dat het van binnen al begint te zingen? En dat de lofzang stilheid tot God wordt. Maar weet u er ook van dat dan dat moment kwam dat de Heere niet alleen verkondigde de grote blijdschap, maar ook schonk de beleving van de grote blijdschap, van dat wonder, van dat kind, van dat wonder van God in het vlees, van dat wonder dat de Heere gedacht heeft aan zijn genade. En zo hebben ze het geleerd, die herders. Maar toen ze het geleerd hadden, moesten ze het natuurlijk ook in de praktijk gaan brengen. En eerst hebben ze het op de straten van Bethlehem uitgesproken, verkondigd, gepredikt, anderen geprobeerd tot jaloersheid te verwekken. Maar toen ze bij de kudden terug waren, toen zongen ze ervan. U zegt, dat is eigenlijk heel wonderlijk. Want daar was het weer donker. daar bij de kudden, daar in de velden van Efrata. Het moment van de nacht was nog zo dat de dageraad nog niet aangebroken was. Nee, ze waren even heen en weer geweest naar Bethlehem, om zo te zeggen. En hoe lang het geduurd heeft daar in Bethlehem, weet ik niet. Maar de nacht was nog niet voorbij. En ze waren weer tot hun werkkring teruggekeerd. Als je ze nou zou vragen, wat is er nou veranderd? Dan zouden ze zeggen, nou, waarschijnlijk niks. Hier zaten we een aantal uren geleden ook te wachten houden bij onze kudde. En als de nacht voorbij is en de nieuwe dag breekt aan, dan betekent dat dat wij weer andere taken hebben ten behoeve van onze kudde. Er is in dat opzicht niks veranderd. Er is in Israël in die ogenblikken in die nacht ook niks veranderd. Want als de nieuwe dag aanbreekt, dan gaat het hele ritueel van offers brengen in de tempel weer verder. En als de Sabbat aanbreekt, dan gaat het hele ritueel van Sabbats, van synagogen gaan weer verder. En dan gaat het hele bestaan van Israël nog weer verder langs diezelfde lijn van Farizeeën en Sadduceeën. En dan is er geen wending, geen echte wezenlijke wending aangebroken. En er is in politiek opzicht ook niks veranderd, want de Romeinen zijn niet vertrokken in die nacht. En Pilatus is niet weg en Herodes is niet afgetreden. En nog altijd ligt daar dat volk van Israël als een geknecht volk onder de heerschappij van vijanden. En nog altijd is de troon van David bezet door een vreemdeling. En nog altijd is het huis van David in vervallen bestaan. En toch zingen ze. En toch zingen ze. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat hun lied een geloofslied geweest is. En een geloofslied mag gezongen worden in omstandigheden die een hele andere taal lijken te spreken. God heeft gedacht aan zijn genade. Laten we nou eens aannemen dat ze dat gezongen hebben. Waarom niet? Met hun leermeester uit vroeger tijden ingestemd. God heeft nu gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Of dat ze het Zacharias nazingen. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Zo was het toch. Zo beleefden ze het toch. Ja, zij wel. Maar alles om hen heen is nog nacht. Wat halen die woorden dan uit? Zijn die woorden dan wel echt? Vertolken die woorden dan wel echt de werkelijkheid? Of is het fantasie? Maken ze zich blij met iets wat uiteindelijk niks aan inhoud zal blijken te hebben? Zingen van Gods genade, terwijl er niks te zien is. Zingen van God die als een erfvolk dacht, terwijl de Romeinen er nog zijn. Zingen van dat liefderijk bestel van de Heere, terwijl dat volk nog denkt God te kunnen behagen in een doelgodsdienst volgens de wet, de werken van de wet. Dan toch zingen, dat kan alleen in het geloof. Zoals Habakuk het ook alleen maar in het geloof kon. Met een lege stal. Geen rund in de stal, geen vijg aan de vijgenboom. Al het werk van zijn handen mislukt. En dan zal ik nog in de Heere opspringen van vreugde, zei hij. Hoe kan dat? Gemeente, dat kan niet als je op het gevoel leeft. Maar dat kan alleen als een mens in het geloof mag leven. En dan nog een echt geloof. Niet een beredeneerd geloof. Want een beredeneerd geloof kan het lang volhouden als de wind mee is. En als de zon schijnt. Maar als die stal leeg is omdat de runderen allemaal gestorven zijn aan de veepest. En als de olijfboom geen vrucht meer voortbrengt. Dan houdt het beredeneerde, het zelfgemaakte geloof van dus doe het zelver het ook niet uit. Maar het echte geloof. Dat krediet op God heeft. En dat daarom grote gedachten van God denkt. Dat mag zingen zelfs in de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Wanneer is dat? Als kolk en afgrond loeit en het gedruis der wateren groeit. Dan, omdat God zijn woord gestand doet. En als de herders nou eens op hun gevoel waren afgegaan, dan hadden ze ook gezongen in die nacht, maar weet u waar? Bij de kribben. En zolang ze bij de kribben waren, maar daarna niet meer. Zolang dat gevoel gevoed werd door het aanschouwen. En dan zou het best nog een warm lied geweest zijn. En een hartelijk lied. En een spontaan lied. En een godverheerlijkend lied. Maar het zou verstomd zijn in de duister van de nacht. Het zou verstild zijn bij het zien van de werkelijkheden. Maar zij hebben het geleerd in het geloof te zingen. In het geloof in wat? In het geloof aan wat? Ach, ze hebben het tegen elkaar gezegd. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is. Gemeente, als je dat woord mag gaan verstaan. En vooral als je dat woord ook als het vlees geworden woord mag gaan kennen. Dan krijgt de mens echt krediet op God. Op zijn maker. Op de God der waarheid. En de ware betrouwbaarheid. Op de God die het gezegd heeft. En die de ik zal zijn die ik zijn zal is. En zolang dat geloof aan de God der waarheid houvast heeft. En aan het woord der waarheid zijn steun mag ontlenen, kan het zingen, zelfs in de nacht. En zo krijgt het geloof waarachtige bevinding. Want dan hebben ze het gezien zoals het gezegd was. Zoals God het gezegd had door die engel, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En toen ze er kwamen, klopte het precies. Daar lag dat kind. In die doeken, in de kribben. En toen is bevonden dat het woord waarheid is. Hoe krijgt het geloof zijn bevinding als het geloof de weg van de gehoorzaamheid gaat? In vertrouwen op God, in het naakte vertrouwen op God, geeft de Heere het geloof ook de geloofsbevinding. Zoals David, ik denk weer aan die 40ste psalm, dat ook ondervonden heeft in dat verwachten van God. Al duurde het al lang, langer dan hem misschien lief was. Maar hij kon het toch niet laten. Er was ook geen andere weg voor hem dan de weg omhoog, dan de weg tot God. Zo heeft hij steunend op dat woord van de Heere ondervonden dat de Heere op zijn tijd zijn geroep gehoord heeft. En dat de Heere op zijn tijd zijn hand uitgestoken heeft om David uit die ruisende kuil op te halen. En dat God op zijn tijd die wankelende David op de rots geplaatst heeft en zijn gangen vastgemaakt heeft, zodat hij niet heen en weer slingerde in zijn twijfelmoedigheid. En dat God toen ook dat nieuwe lied in zijn mond gegeven heeft. En zo hebben zij hun kerstfeest beleefd, deze herders. Begrijpt u nou ook dat ze zongen van alles wat ze gehoord en gezien hadden? Van alles. Want er was niks bij wat onbelangrijk was. Zolang een mens in zijn ongeloof tegenover het woord staat, ziet hij een hele hoop dingen over het hoofd en telt hij een hele hoop dingen niet mee en lijkt het alsof een heleboel dingen geen waarde hebben. Maar als het woord echt het woord van God gaat worden, en als het toegepast wordt aan het hart, dan krijgt alles betekenis. En dan mag je in alles de goedheid en de genade Gods gaan aanschouwen. En als ze dan toch gaan zingen, als ze dan toch God gaan prijzen en verheerlijken, dan slaan ze ook geen stukje over. En dan is er niets in al wat de Heere hen heeft laten horen en in al wat de Heere hen heeft laten zien onbelangrijk, zodat ze daar wel van zwijgen kunnen. Alles wat God doet is groot, omdat alles wat God doet hij dat doet ten behoeve van en in het belang van een alles verbeurd hebbend zondaar. En waar dat iets, waar dat in beginsel beleefd wordt, alles verbeurd en verzondigd te hebben, daar is alles wat God nog schenkt en wat God nog doet groot en rijk en vermeldenswaardig. O, toen hebben ze gesproken, toen hebben ze in dat lied gezongen van wat zij hebben ontvangen en wat God hen heeft meegedeeld. Maar vooral hebben ze gezongen van die blijde boodschap en van dat kind en van die uitgestoken hand en van die barmhartigheden Gods die van eeuwigheid zijn. Een gezegend kerstfeest, waarin alles wat God gewerkt heeft, terugkeert naar God toe. Een gezegend kerstfeest, waarin niet allerlei in het middelpunt staat, maar God en Christus en wat Hij gedaan heeft. En gemeente, zal ons kerstfeest een echt kerstfeest zijn of ooit worden, dan moeten wij God in het middelpunt hebben. En dan moeten we dat kind in het centrum leren plaatsen. En dan moeten wij het met dat woord leren doen. Zal ons kerstfeest hoger stijgen dan het niveau van eten en drinken en gezelligheid en al die andere dingen meer, waar geen woord kwaad van gezegd moet worden, dat is de bedoeling niet, maar wat toch een heel laag niveau is. En waar uiteindelijk ook nog iedereen zonder godsdienst een end in mee kan komen. Maar zal dat kerstfeest van ons ooit op een hoger plan komen, zoals het bij de herders op een hoger plan gekomen is, dan moeten wij toch een beetje ontstijgen, uitgetild worden boven dat platvloerse niveau van het kerstfeest van de wereld en van vele kerkmensen. Dan moeten wij op het niveau komen waar we God ontmoeten, waar we God aan het werk zien, aan het verlossingswerk. En waar we Christus zien als Gods onuitsprekelijke gave. En waar onze ziel gered mag worden. U zegt, maar heeft het nou wel zoveel zin dat die herders daar in de velden van Efrata, toen ze daar teruggekeerd waren, God verheerlijkt en geprezen hebben over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk het tot hen gesproken was. Had dat nou wel zoveel zin? Kijk, als het nou gezegd was in verband met vers 17, toen ze daar in Bethlehem, die inwoners van Bethlehem vertelden en alom bekend maakten het woord dat hun van het kindeke gezegd was. En als ze daar nou ergens op het dorpsplein in Bethlehem als een geïmproviseerd zangkoor hadden staan zingen tot eer en prijs van God, dan hadden we dat nog reëel kunnen vinden, want daar waren nog... Ja, wat waren daar nog? Daar waren nog mensen die kwamen luisteren. Maar in de velden van Efrata zijn alleen maar schapen. En die mogen misschien een ogenblik opkijken als die herders daar gaan zingen, maar voor de rest, dan hebben die schapen bij dat niet van die herders geen belang. Vergis u nou niet. Vergis u nu niet. Alsof een lied alleen maar zin heeft als er mensen zijn die er naar komen luisteren. Die gedachte moeten we toch niet voeden. Dat het zingen alleen maar zin heeft als er mensen zijn die naar ons luisteren. Ja, maar met een zanguitvoering heb je toch graag dat er ook een belangstelling is. Ja, met een zanguitvoering. En daar wordt het vaak nog gedaan voor de mensen ook. Maar het hoeft toch niet altijd een zanguitvoering te zijn. Het heeft toch ook zin om tot God te spreken over God, of niet? Het heeft toch ook nog zin om zijn lof te verbreiden, al zijn er alleen maar schapen in de buurt, of helemaal geen schepselen. Het echte zingen, dat wordt toch niet gedaan voor de mensen. Maar het echte, het geschonken lied, dat wordt gezongen tot eer van God. En hij was daar wel in de velden van Efrata. Zo staat het er toch, ze verheerlijkten en ze prezen God. Daar ging het hen om. Niet om de vraag wat ze allemaal konden presteren als zangers. Maar het ging hen om de vraag of zij met hun stem, met hun lied, met hun tong en mond en harten diepste grond God alstublieft wel behagelijk mochten wezen. En dat was nou de echo, dat was nou het antwoord op het woord van de hemel. Toen de hemel kwam, vers 9. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen, die herders. De heerlijkheid van de Heren omscheen hen. Ze hebben het niet begrepen, ze hebben ook niet begrepen hoe dat nou mogelijk was. Maar als ze er wat van begrepen hebben, toen ze de heerlijkheid van dat kind aanschouwd hadden. En het wonder van Gods opzoekende zondaarsliefde. Toen is dit hun antwoord geweest. De heerlijkheid Gods kwam naar hen toe. Maar zij hebben de heerlijkheid Gods naar God teruggedragen. En ze hebben het van de engelen geleerd. Die zingen ook van de ere, van de heerlijkheid Gods in de hoogste hemelen. En de engelen zijn goede luisteraars geweest. De herders zijn goede luisteraars geweest. En als het hun beurt is, dan gaan zij net als de engelen God verheerlijken. God zijn doxa teruggeven. Want hem komt het toe om heerlijk te zijn en groot gemaakt te worden. En zijn deugden zijn het waard om geprezen te worden. En zijn naam is het waard om uitgebazuind te worden over de ganse wereld. God sprak en nou klinkt het weer. Nou is daar dat weerwoord. God wordt verheerlijkt. En wat dacht u? Daar heeft God een welbehagen in gehad. Daar heeft God een welbehagen in gehad. Daar heeft hij zijn eigen werk in herkend. En mag ik het eens zo voorstellen, toen heeft God zijn engelen bij elkaar geroepen. Ook die engelen die nog maar kort geleden in de velden van Efrata waren. En toen hebben die engelen meegeluisterd. En toen hebben die engelen iets ontdekt in wat ze nu hoorden. Wat zij nooit kunnen zingen. Eerst hebben die engelen gezongen en toen zaten de herders te luisteren. En nu zijn de herders aan het woord en de engelen luisteren. En ze kunnen een heel eind met elkaar meekomen. En als het gaat om de verheerlijking van God, dan zijn ze het met elkaar eens. Al Gods schepselen, die iets van de heerlijkheid en de grootheid van de, en de majesteit van die grote God hebben ontdekt. Maar als de herders zingen, dan zingen ze ook over de genade Gods. En als een engel daarvan zingt, dan kan hij er beschouwend over zingen, dat wel. Maar hij weet niet wat het is. Althans, uit eigen beleving weet hij niet wat het is. Hij heeft het ook nooit nodig gehad, deze engelen, deze getrouw gebleven engelen. Zij weten niet wat dat is om als een onwaardige te worden opgezocht. En als een ellendige te worden opgeraapt. Ze waren nooit ellendig, ze waren nooit onwaardig. Zij die God altijd trouw gediend hebben en die hem altijd zijn heiligheid en zijn eer hebben gegeven. Ze hebben ook geen genade nodig. Voor hen hoefde dat kind in de kribben ook niet neergelegd te worden. Maar die herders die er geweest zijn bij die kribben, en die gaan nu zingen, die zingen van de genade. God heeft gedacht aan zijn genade. En met grote, intense belangstelling luisteren de engelen daarnaar, zoals de schrift zegt, begeerig om in te zien. Zoals Paulus dat schrijft op dat aan de machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods verkondigd zal worden vanuit de gemeente. Vanuit hart en mond van verloste zondaren. Zo heeft God geluisterd en is verheerlijkt geweest. Zo hebben de engelen geluisterd. En ze hebben zich verwonderd en verheugd dat God in het leven van deze herders zijn doel bereikt had. Hier zijn mensen die Gods eer weer op het oog hebben. Die engelen hebben Gods eer altijd op het oog en die hebben het met smart. Als er in de hemel smart is, hebben de engelen het met smart aan hun ziel ondervonden dat Gods schepselen van hem afgevallen zijn en dat er niemand meer is die God zoekt. En dat er niemand meer is die Gods eer bevordert. En dat er niemand meer is die op de deugden Gods bedacht is. En dat er niemand meer is die de naam van God hoog houdt. Wat hun zo dierbaar is, dat wordt op aarde in het slijk vertreden. En nu zien ze, dankzij dat kind, dankzij de genade Gods, dat God zijn doel weer bereikt. Hier zijn er die hem weer op het oog kregen. Hier zijn er die hem gaan verheerlijken en prijzen. En engelen gunnen hun God die eer en die aanbidding. Laten er dan geen mensen bij geweest zijn. Maar het gehoor wat die herders hadden, dat is een veel belangrijker gehoor dan wat mensen ooit kunnen vormen. En bovendien, de duivel heeft er ook naar geluisterd. En laat hij soms ook maar eens luisteren naar het gezang van Christuskerk. Laat hij ook maar eens luisteren naar wat Gods genade vermag. En wat Gods genade uitwerkt in de ziel van een zondaar. Laat het hem maar een duidelijk bewijs zijn dat hij ze kwijt is, die herders. Dat ze aan zijn macht ontrukt zijn. Dat ze aan Gods kant geplaatst zijn. En laat hem er dat maar aan herinneren. Dat zijn rijk verbroken zal worden en dat God zijn eer zal krijgen. Toch uit de mond van een schare die niemand tellen kan. En zo heeft God van deze herders het nieuwtestamentische priesterkoor gemaakt. U weet, in de tempel waren het de levieten uit de stam van Levi die door David tot zangers waren aangesteld. Een aparte klasse. Je moest ertoe behoren om op het zangkoor te kunnen zijn. Maar in het Nieuwe Testament doorbreekt God al die particuliere grenzen. En hij haalt ze uit de herders, de zangers van het hemelse residentiekoor. Hij haalt ze uit de herders die Te Deum Laudamus mogen zingen. En die lid mogen worden van Deo Cantemus. Hij haalt ze uit de man van de straat. En hij leert ze door zijn Heilige Geest zingen. Het lied tot eer van God en van het Lam. Kunt u daarin meekomen? Op aarde gebeurt het wel eens dat mensen echt geen stem hebben. Echt geen stem hebben. Waardoor ze niet in staat zijn om lid van een zangkoor te worden. Het hoeft allemaal niet volmaakt te wezen, maar je moet toch echt een beetje kunnen zingen, nietwaar? Anders kun je op een zangkoor geen lid worden. En zo zullen er mensen zijn die er buiten vallen als het hier op aarde om zangles gaat. Sommigen kunnen het echt niet leren. Maar als Gods geest ons op zijn school, zijn muziekschool neemt, dan kan iedereen het leren. Of je een gebarste stem hebt of helemaal geen stem. Of je zo vals bent als wat, maar een mens door de genade Gods onderwezen mag het toch leren. Mag het toch leren vanuit de diepte en vanuit de beleving van Gods opzoekende zondaarsliefde. En mag het toch leren om God te loven en te prijzen. Is die zang er? Is dat lied er? Toch niet zo oppervlakkig als dat velen tegenwoordig denken. Toch niet zo oppervlakkig dat het alleen maar een lied is dat we onszelf aangepraat en aangeleerd hebben. Maar is dat lied dat God ons geleerd heeft. Dat God ons gegeven heeft. Amen. Psalm 75, het eerste vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Groot en heerlijk God, wij danken u ook voor het woord van vanavond. Voor het onderwijs uit de schriften, voor het werk dat u gedaan hebt. En dat u in de herders ook gestalte hebt gegeven. Voor het lied dat u geeft, dat u zelf in de mond legt. Heren, het komt allemaal van u. En daar dankt uw kerk dan ook de zaligheid aan. En daardoor wordt uw eer bevorderd en verbreid. Als het van de mens moest komen, heren, zelfs het kleinste onderdeel, dan was het nog een verloren zaak. Maar gij hebt het allemaal in uw eigen hand genomen. Gij doet het, en daarom staat het op recht en waarheid, Paul. En daarom zal de duivel toch verliezen. Daarom komt er die grote schare. Daarom zijn ze daar die uit de grote verdrukking komen. En die bij de glazen zee staan en zingen het lied van Mozes en van het Lam. Heren, mogen we erbij zijn. Maar leer ons dan hier op aarde al, door het onderwijs van uw Heilige Geest, de beginselen van die heilige zangkunst. Wilt u ons een hart geven dat leert zingen, eerst verwachten, uitzien, hopen. Wilt u ons een hart geven waarin het dan soms toch ook al gaat zingen. Maar wilt u ons een hart en een mond en een tong geven om de deugden Gods te verbreiden. En om te zingen van geslachten tot geslachten, uw eer, uw trouw, uw onverwinbare krachten. Gedenk ons verder deze dag, breng ons morgen nog weer samen. Laat uw woord dan ook mogen klinken en laat het zijn vrucht mogen dragen. En zegen ons, o God, genadige en barmhartige, om Jezus wil. Amen. Psalm 150, het eerste en het derde vers. Thank you. althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.